De volgende dag was het al bijna middag toen Shasta wakker werd gemaakt, doordat er iets warms en zachts over zijn gezicht streek. Hij deed zijn ogen open en keek tot zijn verbazing recht in het lange gezicht van een paard. De neus en de lippen van het dier raakten bijna de zijne. Meteen schoten alle spannende gebeurtenissen van de afgelopen nacht hem weer te binnen en hij ging rechtop zitten. Maar toen hij overeind kwam, kreunde hij. O, Brie, au, steunde hij. Alles aan me doet pijn, ik kan me bijna niet bewegen. Goedemorgen, klein ding, zei Brie. Ik was er al bang voor dat je je misschien een beetje stijf zou voelen. Van het vallen kan het niet komen. Meer dan een keer of 12 ben je niet gevallen. En er groeide overal zulk heerlijk verend zacht gras, dat je er bijna voor je plezier ingevallen moet zijn. En de enige val waardoor je wel eens lelijk terecht had kunnen komen, werd gebroken door die duindoornstrook. Nee, het komt niet door het rijden zelf. Dat valt in het begin niet mee. Wat dacht je van een lekker ontbijt? Ik heb het mijne al gehad. Ach, wat kan mij dat ontbijt schelen? Niks kan me schelen, zei Shasta. Ik kan me niet verroeren, zeg ik je. Maar het paard bleef net zo lang zachtjes met zijn neus tegen hem duwen en voorzichtig aan hem krabben met zijn hoef, tot hij wel op moest staan. Hij keek om zich heen en zag hoe het er daar uitzag. Achter hen stond een groepje bomen. Voor hen uit was een grasvlakte, bezaaid met witte bloemen die naar beneden liepen tot aan de rand van een steile rots. Diep onder hen, zo diep dat het geluid van de branding maar heel zachtjes te horen was, lag de zee. Shasta had de zee nog nooit vanaf zo'n hoogte gezien en ook nog nooit zoveel zee tegelijk. Nooit had hij geweten dat de zee zoveel kleuren had. Naar beide kanten strekte de kustlijn zich tot in de verte uit, de ene uitstekende landtong na de andere. En bij elke uitstekende landpunt zag je het witte schuim tegen de rotsen opspatten, maar geluid hoorde je er niet bij, omdat het veel te ver weg was. Hoog in de lucht zeilden meeuwen en boven de grond zinderde de warmte. Het was een stralende dag. Maar wat Shasta het allermeest opviel was de lucht die hij inademde. Eerst kon hij er niet opkomen wat eraan ontbrak, maar tenslotte drong het tot hem door dat het hier niet naar vis stonk. Daar had hij tot op dat moment natuurlijk zijn hele leven lang dag en nacht tussen gezeten. Hij had het geroken binnen in het huisje en buiten tussen de netten. Die nieuwe lucht hier, die rook zo verrukkelijk en zijn hele vroegere leventje leek zo ver weg, dat hij even al zijn blauwe plekken en zijn spierpijn vergat en zei, hey Brie, zei je niet iets over ontbijten?
Ja, antwoordde Brie, ik denk dat je in de zadeltassen wel wat zult vinden. Ze hangen daar ginds aan die boomtak waar jij ze vannacht, of liever gezegd vanmorgen vroeg, overheen hebt gehangen. Ze doorzochten de zadeltassen en de opbrengst was lang niet gek. Een vleespastei die nog maar een klein beetje oud begon te worden, een klomp gedroogde vijgen en een brok groene kaas, een kruikje wijn en wat geld. Al met al zo'n 40 sikkels en dat was meer dan Shasta ooit bij elkaar had gezien. Terwijl Shasta met zijn rug tegen een boom aan ging zitten, met een pijnlijk gezicht en heel voorzichtig, en van de pastei begon te eten, at Brie nog een paar hapjes gras om hem gezelschap te houden. Zeg, is dat geen stelen als we dat geld opmaken? Vroeg Shasta. Het paard keek met zijn mond vol gras op. Oh, zei het, daar heb ik nog geen moment aan gedacht. Een vrij en sprekend paard mag natuurlijk niet stelen, maar volgens mij is het wel in orde. We zijn tenslotte gevangen en tegen onze wil in vijandig gebied vastgehouden. Dat geld hebben we om zo te zeggen buitgemaakt op de vijand. En trouwens, hoe moeten we zonder dat geld ooit iets voor jou te eten vinden? Net als alle mensen zul je zeker wel geen natuurlijk voedsel willen eten, zoals gras en haver. Nee, dat kan ik niet. Maar heb je het alles geprobeerd? Jawel, maar ik zou het echt niet wegkrijgen. Dat zou jij ook niet kunnen als je mij was. Vreemde schepseltjes zijn jullie mensen toch, merkte Brie op. Toen Shasta klaar was met zijn ontbijt, dat verreweg het lekkerste van zijn hele leven was geweest, zei Brie. Ik denk dat ik eerst eens even lekker op mijn rug moet rollen, voordat we dat zadel weer opdoen. En hij voegde de daad bij het woord.
Lekker, heerlijk, zei hij. En hij schurkte met zijn rug over het gras en zwaaide met alle vier zijn benen door de lucht. Dat zou jij ook eens moeten doen, Shasta, brieste hij. Daar knap je reusachtig van op. Maar Shasta barstte in lachen uit en zei, wat zie jij er gek uit als je op je rug ligt. Gek? Ik? Volstrekt niet, zei Brie. Maar toch rolde hij zich meteen om op zijn zij, tilde zijn hoofd op en keek Shasta strak aan. Hij snoof nog een beetje. Ziet het er echt gek uit? Vroeg hij bezorgd. Ja, antwoordde Shasta, maar wat geeft het nou? Maar je denkt toch niet, zei Brie, dat het misschien iets is wat een sprekend paard nooit zou doen? Een raar kinderachtig kunstje dat ik geleerd heb van die paarden die niet kunnen praten. Ik zou me vreselijk schamen als ik bij mijn terugkomst in Narnia moest ontdekken dat ik hier allerlei onbeschaafde en slechte gewoonten opgedaan had. Wat denk je, Shasta? Eerlijk zeggen hoor, niet proberen mijn gevoelens te sparen. Denk je dat echte vrije paarden, sprekende paarden, door het gras rollenbollen? Ja, hoe moet ik dat nou weten? In elk geval zou ik me daar geloof ik niet druk over maken als ik jou was. We moeten eerst maar eens zien dat we er komen. Weet jij de weg?